Een heel mooi kerstfeest. En ik hoop dat het niet morgenochtend voelt alsof je te veel gegeten hebt. En dat je daar nog de naweeën van hebt. Nee. We gaan vanmorgen stilstaan bij het thema Licht verdrijft de duisternis. En ik ga kijken of dit het doet. Kijken of die... Selecteert? Ja, goed. wanneer alles goed gaat, alles voor de wind gaat, dan lijkt het leven licht. Het geeft als het ware het gevoel van een zonnige dag. Een lekkere zonnige dag. Maar als het tegen zich, dan zeggen we, oh, ik zie het duister in. Zo hebben wij niet alleen maar letterlijk licht en duister, maar hebben ook in ons gevoelsleven, in als het gaat om goed en slecht, koppelen we dat aan licht en duister. Deze tijd is donker. Ik las wat de korpschef van de politie zei over 2022. Die zei, het aantal gevallen van winkeldiefstal steeg dit jaar met 30%. En de politie kreeg 20% meer meldingen van openlijk geweld. Er waren dit jaar forse maatschappelijke vraagstukken, zoals grensoverschrijdend gedrag, de oorlog in Oekraïne, mensen staan feller tegenover elkaar, de polarisatie, de inflatie, alles wordt duurder. En mensen ervaren weinig perspectief. En dat uit zich onder andere in demonstraties. En de politie is het eerste gezicht van de overheid en zo worden maatschappelijke en politieke problemen ook politieproblemen. Nou, dat zei de korpschef. En hij is een van de vele stemmen die over de duisternis die om ons heen is spreken. We hebben net de kerstgeschiedenis gehoord van Yvonne Jaspers. En ze las voor het grootste deel las ze echt voor uit de Bijbel in gewone taal. Af en toe werd het wat aangekleed met een storm in de woestijn. Maar je moet het maar eens nalezen. Het hele kerstverhaal, de hele kerstgeschiedenis is vrij accuraat verteld. Vanmorgen, en dat is geen spoiler denk ik, gaan we het hebben over Jezus Christus. En de uitdaging van deze overdenking is dat er drie vragen zijn waarbij ik probeer om het een beetje dichtbij te brengen. En de eerste vraag is er wel een God? Of zijn we dat zelf? Nou weet ik niet, ik denk dat voor heel veel mensen die vraag misschien niet leeft. Maar als die vraag niet beantwoord is, als je niet weet of er een God is of als je denkt dat er geen God is, dan ja, heeft het kerstfeest, de betekenis van kerstfeest, die gaat je niet veel zeggen. Dan blijft het een mooi sprookje, een mooi verhaal, een mooi, ja, in de overdrachtelijke zin zijn er mooie gedachtes. Heb je daar misschien wat aan? Maar als God er wel is, als God bestaat, dan wordt het een heel ander verhaal. Een tweede vraag is, en wat maakt het dan voor jou uit? Dat Jezus, nu ruim 2000 jaar geleden, dat Jezus geboren werd. En de derde vraag is, welke kant kies jij? Nou, ik denk dat er een klikje nodig is, want... Oh. Ja, dankjewel. Kies je de kant van het licht of kies je de kant van het duister? Ik probeer jullie mee te nemen in die drie vragen. En de eerste is dus, is er wel een God? Of zijn we dat zelf? Nou, ik geloof dat er een God is en heel veel mensen hier die geloven dat er een God is. Maar het kan best zijn dat je er echt aan twijfelt. En ik moet dus eerlijk zeggen dat ik in mijn leven er ook wel aan getwijfeld heb. Toen ik ging studeren en leerde hoe mensen zich allerlei dingen konden verbeelden. En was dat voor mij echt een hele uitdaging. Is het niet allemaal een sprookje? Is het niet allemaal mooi bedacht door mensen? En ik kan je niet overtuigen van het feit dat er een God is. Ik kan het niet bewijzen. Ik zou dat wel graag willen overigens. Maar ik kan wel punten aandragen die het aannemelijk maken. En op die manier dat we het waarschijnlijk maken. Dan schijnt iets van het licht, van de waarheid. En dan kan het makkelijker zijn om die waarheid te accepteren. Want het is een keuze. Het is een keuze om het toe te laten. Je moet een stap zetten in iets wat je niet kan zien. Dat is best lastig. Het eerste punt is dat de Bijbel uniek is. Ik ga de dingen neerleggen. Ik vraag Beatrix het wil doen. Dankjewel. We hebben al iets gehoord over die Bijbel. Hè? En in de Bijbel staan een aantal hele voorzeggingen over wat er zou gaan gebeuren met de Heer Jezus. En in het Oude Testament staan honderden verwijzingen naar de Messias, de komende Messias. En dat bleek de Heer Jezus te zijn. En om er een paar uit te lichten die over de geboorte van de Heer Jezus gaan, die lees ik voor. Echt, als je alles zou willen uitpluizen wat over de Messias gezegd is, dan hebben we aan een paar dagen niet genoeg. Maar in Jesaja 7, vers 14, daar staat: daarom zal de Heer zelf u een teken geven, een maagd zal zwanger worden, zij zal een zoon baren en hem de naam Immanuel, God met ons, geven. En in Jesaja 9, vers 5, daar staat: want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. Men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En in Micha 5, vers 1, dat is het vers wat die fariseërs en schriftgeleerden gingen opzoeken en als antwoord gaven aan koning Herodes. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Het is een moeilijke zin, maar het verwijst dat de komst van de Messias, de beloofde gezalfde van God, die eeuwig zal regeren, dat hij in Bethlehem geboren zal worden. Al die aankondigingen die in de Bijbel staan, die kun je niet zomaar aan de kant schuiven. Zeggen, nou, dat hebben ze misschien achteraf opgeschreven, toen het al gebeurd was. Ja, die vlieger gaat niet op. Er zijn echt handschriften die 1000 jaar, of nou dat is overdreven, maar 400, 500 jaar voordat dit alles gebeurde, geschreven zijn. Daar kun je niet zeggen van nou, dat hebben ze er allemaal achteraf in geïnterpreteerd. Het zijn zoveel van die accurate voorzeggingen in de Bijbel, daar is de Bijbel echt uniek in. Er is geen bron, geen boek, die zoiets kan laten zien. Dat je zegt, dat stond er en dat is ook gebeurd. Dat bestaat niet. Daar is de Bijbel echt helemaal uniek in. Als je twijfelt, dan hoop ik dat je dit accepteert als waar, streepje schijnlijk. Dat dit een waarschijnlijkheid is. En dan ga ik iets heel moeilijks nog vertellen over de wetenschap. Ik heb het al eens voorgesteld aan Dini of ik dat zou vertellen en zij doet dat nou maar niet. Maar ja, ik ben eigenwijs. De wetenschap kan het bestaan van God niet ontkrachten, maar het kan ook niet bewijzen. Het kan het niet bewijzen, maar het kan het ook niet ontkrachten. Nou, ik kan het echt niet laten, jongens. Er is iets wat me ontzettend fascineert in de moderne natuurkunde. In de natuurkunde wordt onderzoek gedaan naar de allerkleinste deeltjes. En die hele kleine deeltjes, kwantumdeeltjes, die bevatten informatie. Dat is niet zomaar een kracht of een ding, maar er zit informatie in. En nou, dat vind ik al op zich al heel fascinerend. Trouwens, die moderne natuurkunde, dat leest als een sprookjesboek in de zin van alsof het science fiction is. Maar ja, dat is wat de keiharde onderzoek laat zien. Maar er zit informatie in die alle kleine deeltjes. En aan de andere kant heb je die hele grote krachten in het universum met zwarte gaten. En dat gaat, daar zien ze hele bijzondere dingen met de zwaartekracht. En nu is het zo dat wat je in het hele kleine ziet en wat je in het grote ziet, bij die zwarte gaten, in de rand van die zwarte gaten, dat is niet met elkaar in overeenstemming te brengen. Dat weten we niet. We weten niet hoe je dat aan elkaar moet koppelen. Een model van alles, the theory of everything wordt het genoemd, die loopt daar vast. Dat klopt niet. En nu is er een Nederlandse professor aan de Universiteit van Amsterdam, Erik Verlinde, die heeft serieus een theorie dat dat wel kloppend zou worden als zwaartekracht in essentie iets is als informatie. Nou, dat zegt u misschien helemaal niks. Maar het moet mij denken, het doet mij denken aan wat in de Bijbel staat, dat God sprak en het was er. God sprak en het was er. En wij zien nu dat, het is dat mensen denken, dat die zwaartekracht, kijk als ik hier iets laat vallen, dan gaat het naar beneden, hè? Dat weten we allemaal. We denken dat we kennen, weten hoe die zwaartekracht in elkaar zit, maar dat weten we helemaal niet. Als je echt fijn gaat kijken, dan weten we dat niet. Maar Erik Verlinde denkt dat de oplossing zit in het feit dat er informatie is. En dat informatie echt een van die ingrediënten is, zoals de vier belangrijkste krachten in het universum. Ik kan ze niet even opzommen, maar het zijn vier natuurkrachten die eigenlijk alles bepalen. En hij zegt informatie. En dan lees je in de Bijbel dat God sprak informatie en het was er. Dat is een link tussen natuurkunde en wat in Genesis 1 staat. Maar we hebben ook al gehoord, of we weten van Johannes 1, wat daar staat. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dit was in het begin bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Nu weten we dat de Heer Jezus het woord is. En tegelijkertijd is het woord verwijst naar logos, naar informatie, naar logica. Ik vind dat fascinerend. Dat we nu op die grenzen van wat we kennen, het idee krijgen dat alles bestaat voor een deel, of in ieder geval een belangrijk deel, voor informatie. Zo'n ander beeld als toen ik opgroeide op de middelbare school. Zo anders. Nou ja, ik hoop dat jullie hier... Maar het maakt mij... Voor mij maakt het dat God de schepper is, waarschijnlijk. Waar maakt het voor mij? Maar ik kan het ook een beetje licht op laten schijnen voor als je twijfelt. Het derde punt is eigenlijk, en dat heeft met mensen te maken, en beleving van mensen, en hoe het mensbeeld is. Het mensbeeld van de Bijbel en het mensbeeld wat tegenwoordig zo populair is. Het meest populaire geloof van deze tijd is het geloof in jezelf. Er zijn ook steeds minder mensen die naar de kerk gaan. Ja, dat jullie hier zitten, je wordt steeds meer een witte raaf, een uitzondering. Maar er zijn mensen die, steeds meer mensen die zeggen, het gaat om het geloof in jezelf. Maar ik ben psycholoog en daar kom ik ook heel veel tegen, dat het vooral gaat om het geloof in jezelf. En in de praktijk komt het op neer dat je eigenlijk zegt, ik ben God. Dat zeggen mensen niet, maar... Wat is God? God is de hoogste autoriteit. God is degene die weet wat goed is en wat slecht is. En mensen, wij menselijke wezens, daar vraag ik me echt af. Ik heb daar zo grote moeite mee om te geloven dat waar is. Dat mensen God zijn. Dat zij de hoogste autoriteit kunnen zijn. Als ik om me heen kijk, dan zie ik, nou, om een voorbeeld te noemen, de MeToo-beweging. U kent dat wel, hoop ik. Maar het is heel goed dat allerlei misstanden, misbruik, machtsmisbruik, hè, en zeker als dat seksueel misbruik is, dat het aan het licht komt. Er zit zoveel pijn in en zoveel beschadiging. Het is heel goed dat het aan het licht komt. Dan zie je dus dat ook die vooraanstaande, rijke, machtige mensen die wilde dus niet kunnen dragen. En dat we het hele idee dat alles moet kunnen op seksueel gebied, dat het gewoon een flapdrol idee is. En Aan de andere kant zie je dat dan de reacties van de mensen, dat is een soort cancelcultuur is. Dat mensen die dan beschuldigd worden ook meteen afgerekend worden in de media, te schande worden gehangen. Geen vergeving, geen genade, geen hoor en wederhoor. Alsof alle procedures in één keer aan de kant geschoven worden. Ook dat zit dus in de harten van deze mensen, ja, die met z'n allen toch ook wel een beetje de kant op gaan. We hebben het in onszelf. We kunnen in onszelf geloven. Ik kan niet iedereen daarvan beschuldigen natuurlijk, maar ik denk, ik geloof, ik ben er heilig van overtuigd dat wij buiten God om niet echt kunnen weten wat goed en kwaad is. En daarna leven en daar ook echt naar leven. Dat lijkt mij niet waarschijnlijk, om het zo maar te zeggen. We hebben wel een eigen verantwoordelijkheid en we hebben ook een eigen wil. En ik kom zo vaak tegen dat in de knel gekomen is. En dan is het ook heel goed dat dat hersteld wordt. Dat mensen in hun kracht worden gezet, dat ze niet meer bang zijn en alsmaar doen wat de ander, probeert de ander te behagen. En dat is mooi en dat is belangrijk. Maar juist omdat we een eigen wil en eigen verantwoordelijkheid hebben, hebben we de band met God zo hard nodig. En misschien is het een beetje een vreemde vergelijking, maar zoals er bij voetbal een scheidsrechter en regels nodig zijn en lijnen op het veld, er is meer nodig dan alleen maar uit de spelers komt. Als je zegt, we gaan lekker spelen met elkaar, en zelfs die mensen die er ontzettend goed in zijn, die hebben toch nog steeds een scheidsrechter nodig. Ik heb wat af en toe voorbij zien komen en ik dacht, jongens. Wat een geweld, wat een agressie. Maar zo hebben wij als mensen God nodig, de Heere God nodig. Zijn grenzen, zijn waarheid, zijn regels, zijn openbaring over onszelf. En dat hebben wij nodig omdat er iets hogers is dan ons dat wij nodig hebben. En Kerst vertelt dat God ons op een soort onmenselijke wijze zo lief heeft, zo zelfopofferend is. De Heer Jezus was in de hemel en je zou kunnen zeggen, en je gaat dan dat vergelijken met zo'n prachtig eiland in de Stille Oceaan, met die palmbomen en dat blauwe water en die stranden. Ja, of nog veel mooier waarschijnlijk, maar ook omdat vooral daar liefde is, hè? Liefde en geborgenheid en verbinding in de hemel. En dan wordt hij naar een soort Siberië gestuurd, waar het koud en hard is en harteloos is. En dat doet hij uit liefde voor ons. Ik vind dat zo kloppen. Het komt op mij zo waar over dat het goede is. Dat is zo waarschijnlijk. Er was ook pas nog een gebeurtenis in het Midden-Oosten waar de hele wereld naar zat te kijken. En je weet vast wel wat ik bedoel. In die zandbak daar. Met al die prachtige stadions. En ik heb naar dat slotfeest zitten kijken. En er was me toch een vuurwerk, zeg. Mensen en... Oh. Jongen, de hele wereld kon het zien en er werd een feest gevierd. Wat een contrast met dat andere, dat hele grootste gebeuren in het Midden-Oosten. Ook in het veld, 2000 jaar geleden, bijna ruim 2000 jaar geleden, bijna onopgemerkt. Ondanks die aankondiging in het Oude Testament kwam Jezus als een kind in een duistere en harde wereld. Echt duister, echt hard. Ik vind het fantastisch als we een kerststalletje zien en dat we allemaal die warme sfeer hebben en dat we gezellig en wij gaan straks ook eten en lichtjes erbij en alles. En echt een familiefeest. Maar we moeten niet vergeten dat de realiteit van toen toch wel even wat anders was. Zijn moeder droeg de schande zwanger te zijn voordat ze getrouwd was. En er was niet niks in die tijd. arm en opgejaagd door de Romeinse overheid. Geboren in een schuurtje bij dieren. Nou, dat was geen geurtje van Johnson babypoeder. Het rookt daar anders. Het eerste kraambezoek, dat bestond uit het schorren van de maatschappij. Herders hadden echt een slechte reputatie. Hè? Als je alles, in alles misgelopen was en vastgelopen was, kon je altijd nog herder worden. En in de eerste kwetsbare maanden moest hij op de vlucht voor een moordlustige dictator het land uit. Maar die Herodes heeft zelfs zijn eigen vrouw omgebracht en kinderen, omdat hij aan de macht wilde blijven. Helemaal paranoia. Maria, die kreeg de opdracht, we hebben ook gehoord, om hem Jezus te noemen. Niet Immanuel, maar Jezus, God redt. Immanuel is eigenlijk wat hij wezenlijk was, God bij mensen, bij ons. Maar de boodschap van zijn naam is, God redt. En dat grootste reddingsplan van God, dat begon dus ontzettend kwetsbaar. Dus dan is die almachtige God in de hemel, die laat het gebeuren dat hij zijn zoon naar de aarde stuurt. Zoals de Heer Jezus dat zelf ook zegt, dat hij gestuurd is. En dan komt hij daar en dan hangt het bijna aan een zijden draadje of hij het overleeft, in het begin al. Als Jozef niet midden in de nacht meteen weggegaan was, hadden de buren misschien gezien de volgende ochtend. Ja, daar gaat hij is die kant op gegaan. En had die soldaten misschien een clue gehad om erachteraan te gaan. Hij moest gehoorzamen en midden in de nacht, ik weet het niet precies, maar hè, zo zie ik dat voor me. Het hing aan een zijden draadje. Zo kwetsbaar heeft God zich opgesteld. En waarvan wil God ons dan redden? Oh, er mag nog eentje verder. Ja, de Bijbel is uniek in zijn voorzeggingen. En dan volgende. De verwondering in de wetenschap past bij het woord van God. Dat was eigenlijk het punt. Bij de verwondering die je ook daarvoor hebt. En de volgende is, ja, het geloof in jezelf, dat schiet tekort. En dan zijn we erbij, de volgende ook. Wat maakt het uit dat hier Jezus geboren werd? En dan, hij kwam bij ons in die hele duistere, harde wereld. Maar waarvan wil hij ons redden? Jezus zelf heeft gezegd, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat staat in Johannes 3, vers 16 en ook vers 17 las ik, want daar staat dat hij echt gezonden is. En dit zegt de Heer Jezus zelf. Het plan van God vanaf het begin was dat hij een liefdevolle relatie wilde hebben met de mens, samen wilde leven met de mens. En dat ging mis. Dat moet gered worden. Dat God dat wilde en ook die redding wilde, dat was de reden waarom de engelen zongen in mens en welbehagen. Dat is Gods plan. En daarom waren die herders ook blij. Bij God leven gaat niet zomaar. Het duisternis, die er toen was en die ook nu is, nou ja, die voorbeelden die hebben we al gezegd, een beetje van wat het duister was in die tijd, denk aan Herodes. Echt een heerser die over lijken ging. En die Romeinse bezetting, nou, daar was je leven ook niet zeker. Als je iets niet deed wat ze zeiden, nou, dan kon je ook zo ter plekke geëxecuteerd worden. Maar de heersers in deze tijd, zijn die nou veel beter? Is de mensheid in de tussentijd wijzer geworden en liefdevoller en geduldiger. Ik hoef maar een paar namen te noemen, hè? Een paar presidenten of zo. Die gaan echt over lijken. Nog steeds. Het fundamentele kwaad, dat zit niet alleen in heersers, maar het zit ook in ons. En de Heer Jezus die zei, wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Niet wat erin gaat, niet wat je eet, maar wat er uit je hart opkomt, in je hart opkomt, dat maakt je duister. Dat is, en als je in het licht van de Heer Jezus komt, dan zie je ook veel scherper wat er duister is in je leven. Je hebt zijn licht nodig om die duisternis goed te zien, om daar een vinger op te kunnen leggen. En dat fundamentele kwaad, dat duister, dat staat ons in de weg. Dat staat tussen ons en andere mensen in. Dat staat zelfs tussen jou en jezelf kan het instaan. Ik zat gisteren, eergisteren, zat ik te praten met een vrouw die gewoon niet meer wilde leven en zo streng was voor zichzelf, zo kwaad was op zichzelf. Het was zo vast, zo hard, zo duister in haar licht. En ze gaf zichzelf overal de schuld van. Van dingen die andere mensen deden, gaf zij zich de schuld van. En dat zie je bij veel mensen die ontzettend in de knel zijn gekomen als kind of door een trauma, dat het hele voelen over jezelf, het hele denken over jezelf aangetast kan worden. Dat het zo duister is. En dan heb je dat licht zoals Wil zong. Wil raakte dat ook aan. Je hebt zijn licht nodig. En mijn collega die mevrouw begeleidt, die was extra geduldig met haar. En extra lief voor haar. En toen moest ze huilen. En dat huilen, dat hielp. Dat brak iets. En ze is er nog lang niet, maar iets van het harde was weg. Door een kopje soep. Door geduld. Door aandacht, verbinding. En dat is in jezelf. Maar ook tussen mensen is het zo nodig dat die duisternis die tussen ons in kan komen te staan zo opgelost wordt. Dat er iets aan gebeurt. En daar hebben we de Heer Jezus voor nodig. Ik geloof niet dat we dat uit onszelf kunnen peuren. Die zelfopofferende liefde, dat voorbeeld om jezelf aan de kant te zetten en er even helemaal te zijn voor die ander, dat hebben we zo nodig. Het grote kwaad van oorlog en moord, daarvoor kwam hij ook om ons te redden van die duisternis. Het kleine kwaad van het liegen en bedriegen, maar ook de mentale en relationele pijn die we elkaar aan kunnen doen. Ook daarvoor gaat hij ons redden en helpt hij ons. De Heer Jezus kwam niet als een koning of als een voetbalheld in het Midden-Oosten. Hij kwam om jou te kunnen begrijpen. Om bij jou te kunnen zijn in jouw duisternis. Hij kwam als een kwetsbaar opgejaagd kind. Hij weet wat het is om bang en eenzaam te zijn. Hij weet wat het is om pijn en verdriet te hebben. Hij weet wat het is om schaamte en vernedering te ondergaan. Hij weet wat het is om gevangen te zitten, om geslagen te worden. Hij kent ruwe en kwetsbare mensen zoals de herders. En hij wil dat ze bij hem komen. Welke kant kies jij? Licht of duister? Wanneer de Heer Jezus alleen maar een gewoon mens zou zijn geweest, dan deed hij wel hele bizarre uitspraken. Om er eentje uit te lichten, want we hebben het over het licht en duister. Jezus die zei, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in het duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Je kunt het nalezen in Johannes 8, vers 12. Maar als je zoiets beweert, hè? Dat heb ik niet van mezelf op, maar dat heb ik van C.S. Lewis. Als je zoiets beweert, dan zijn er drie mogelijkheden. Drie mogelijkheden. Wie dat zegt en weet dat het niet waar is, die is een bedrieger. Wie dat zegt en niet weet dat het niet waar is, die heeft een psychiatrische aandoening. moet eens even goed nagekeken worden. Maar er is nog een derde mogelijkheid. Wie dat zegt, en het is waar, daar moeten wij iets mee. Daar kun je niet zomaar aan voorbij gaan. Uit alles wat ik over de Heer Jezus Christus weet, ben ik ervan overtuigd dat hij geen bedrieger kan zijn. En dat hij ook niet gestoord was. Niemand kan zo wijs en liefdevol zijn en tegelijk vals of in de war. Als het waar is wat Jezus zei over zichzelf, dan heeft dat iets met mij en iets met jou te maken. Daar kun je, wat mij betreft, niet omheen. Hij wil met zijn licht de duisternis in jouw leven verdrijven. En jij hebt een keuze. Blijf je lopen, zoals hier staat. Lopen in de duisternis. En ook al is het maar een beetje duister. Ik geloof niet dat jullie allemaal hele verschrikkelijke mensen zijn. In ieder geval vast niet zo verschrikkelijk als ik was of ben. Maar ook al is het maar een beetje duisternis, het verstoort enorm. In de relatie met jezelf, in de relatie met andere mensen. Maar zeker in de relatie met God. God is geheel en al licht. Er is geen spoor van duisternis in hem. En duisternis en licht, dat past niet bij elkaar. Blijf je lopen in de duisternis of volg je hem in zijn licht, het ware licht. Tot slot. Lang niet alle aankondigingen in de Bijbel, in het Oude Testament, zijn vervuld. Er gaan nog een heleboel dingen gebeuren. Met Israël, met de aarde. En de huidige ontwikkelingen in de politiek en alles wat er gebeurt, nou, die passen daar heel goed bij, helaas, zou je kunnen zeggen. Jezus Christus is gestorven. Voor onze duisternis, voor onze zonde. En ook, zoals voorzegd, opgestaan. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. En hij zorgt voor jou en voor mij. En als je hem niet kent, dan wil hij echt dolgraag voor je zorgen. En hij heeft gezegd dat hij terugkomt op de wolken. En daarna leiding te geven aan alle volken hier op aarde. Hij, die zo geleden heeft aan mensen, die is in staat. En is de enige die in staat is om leiding te geven aan de wereld en te oordelen over de mensen. Als dat gaat gebeuren, dan zal echt afgerekend worden met alle duisternis. Dan zal de duisternis overwinnen en overwonnen worden en verdreven worden. We hebben de neiging om in een conflict een kant te kiezen. Ik ga me niet vragen om handen op te steken, maar wie is er voor Poetin en wie is er voor Zelensky? Maar zo, die neiging hebben we toch om te kiezen? Ik wel. Ja. Maar de vraag, veel belangrijker, is: ben je voor het licht van de Heer Jezus Christus of voor de duisternis? En welke kant sta je? En ik snap dat als je niet weet of die bestaat en of dat allemaal wel klopt, dat dat moeilijk is. Maar onderzoek het. Maar als je dan erachter komt dat het waar is, kies dan. Kies dan voor het licht. Meestal zeggen we aan het einde van een preek amen. Amen betekent waarachtig. Amen. Zullen we met elkaar?